Dit is Elke Week, een podcast waar ik, EW-redacteur Sam Verbeek, iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep neem. Met deze week... Met snel opeenvolgende ontwikkelingen verlangt Nederland naar een coalitie die snel en daadkrachtig reageert. Maar dat gaat moeilijk, ziet Geert de Waling. En ik ga met hem hierover in gesprek. Hoi Geert, wat goed dat je er weer bent.
Dag Sam, leuk om even bij je terug te zijn. Ja.
Zoals ik al zei in de intro, er gebeurt op geopolitiek niveau gebeurt er van alles. Amerika die komt met tarieven, oorlogen en Europa probeert het bij te benen.
800 miljard naar defensie erbij in de Europese Unie, geloof ik. Ja,
ja, Duitsland komt met enorme pakketten. En wij zitten met onze toch een beetje eigenaardige coalitie. En dat was voor jou ook aanleiding om eens eventjes terug te kijken hoe dat kabinet Schoof het nou eigenlijk gedaan heeft en wat we er nog van kunnen verwachten.
Ja, niets en niets, om even een spoiler voor de luisteraar weg te geven. Nou, het ging er eigenlijk om wat je beschrijft. Het is natuurlijk een turbulente tijd. Ik denk dat we meer dan in lange tijd bezig zijn met wat er in het buitenland gebeurt.
Ja.
Maar dan verwacht je juist dat er in Nederland, in een goede democratie, dat er mensen aan de knoppen zitten. Ik bedoel het kabinet, maar ook in het ambtelijk apparaat en in brede zin de overheid. Die op zijn minst het gevoel in de samenleving aanvoelen en ook daadkrachtig willen en kunnen optreden. En er zijn heel veel redenen waarom dat fout gaat. Maar niet alleen die aanleiding, was ook een beetje, het is nu 2025 geworden. We zijn een kwart van de 21ste eeuw op weg.
Ja.
En ik was ook eens gaan teruglezen, 25 jaar geleden kwam Pim Fortuyn op, schreef Paul Scheffer zijn beroemde pamflet over het multiculturele drama, wat er misging met de integratie van nieuwkomers in Nederland. En als je dat leest, dan denk je, het is alleen maar slechter op geworden. En ik ben best zonnig van humeur meestal en optimistisch. Maar in dit geval kon ik toch niet anders dan het allemaal eens even van me afschrijven.
En wat als we dan 25 jaar teruggaan... Bijvoorbeeld Pim Fortuyn. Wat lees je dan dingen terug die nu nog steeds spelen? Of zit dat echt in een ander jasje?
Nee, het is nog steeds voor een deel is het nog steeds hetzelfde natuurlijk. Er zijn wel problemen bijgekomen, maar er zijn weinig problemen van toen zijn er echt opgelost. Dan gaat het om mensen die niet meekomen. De verwezen samenleving van Fortuyn bijvoorbeeld. Maar je hebt ook Paul Scheffer die beschrijft dat eigenlijk dat er in de nieuwkomers, dat hij heeft over enorme aantallen achterblijvers en kanslozen die de Nederlandse samenleving in toenemende mate zullen belasten. Nee, als je kijkt naar de golven van criminaliteit, van opkomend terrorisme, van mensen die zich afkeren van de samenleving. Overigens niet alleen onder de nieuwe Nederlanders, maar ook onder de oude Nederlanders is er een enorme tendens van mensen die zich afkeren van de samenleving, van de overheid. De desintegratie, in plaats van de integratie zou je kunnen zeggen, van de samenleving. Dat zijn allemaal dingen die, als je leest wat er rond de eeuwwisseling over geschreven werd, een kwart eeuw geleden, dat je denkt, ja, dit is van toepassing op nu en dit is nog mild verwoord. Terwijl we toen dat allemaal heel heftig vonden, weet ik nog.
Maar ik dacht juist aan het begin van, toen dit kabinet werd geformeerd, dacht ik van, nou, als er iets is wat deze club kan gaan adresseren, Dan zijn het die kwesties.
Dat dacht ik ook.
We zitten nu, wat is het, een jaartje?
Ja, sinds de zomer, hè, drie kwart jaar of zo, zijn we onderweg. En je zou kunnen zeggen, geef ze kans. Ik denk dat Schoof erg zijn best doet. En een aantal andere bewindspersonen en leden van de coalitie ook wel. Maar je merkt dat er, en daarom heb ik het zo samengebundeld eigenlijk onder één noemer. Ik noem het dan het verdriet van de democratie. Je hoopt in ieder geval dat wat we noemen ongehoord Nederland, die hebben zelfs een eigen omroep tegenwoordig, maar toch.
Afgehaakt Nederland.
Afgehaakt Nederland, die hebben een atlas gekregen, de atlas van afgehaakt Nederland. Maar je voelt een beetje aan de groep in de samenleving die juist het gevoel hebben dat ze er buiten staan, of die er niet bij willen horen, of die het gevoel hebben dat ze er niet bij kunnen horen. Dat je die meeneemt. En daar was eigenlijk de verkiezingen van 2023, 22 november, anderhalf jaar geleden, waren eigenlijk daarvan een soort, ja, je zou kunnen zeggen een catharsis, een ontlading. Het was echt een stem tegen het establishment. Je had een kwart van de kiezers die op Wilders stemden, hè, 37 zetels in de Tweede Kamer. Maar je hebt ook in totaal nog allemaal zetels gehad van BBB, NSC natuurlijk, 20 zetels. Ik heb het uitgerekend, in totaal zijn 81 zetels van de 150, dus meer dan de helft, zijn in handen van partijen, fracties die tegen het establishment zijn. Daar heb ik ook even Volt en DENK mee gerekend. De meeste partijen zitten aan de rechterzijde natuurlijk.
Oh ja. Van dit zijn van die clubs die zeggen van, dus, we gaan het eventjes helemaal anders doen.
Ja, we gaan het even helemaal anders doen. En daarvan zitten er 61 in totaal, als ik het goed heb, in de 64 zelfs in de coalitie. Plus de VVD natuurlijk. Dat vormt de coalitie van Dick Schoof. 64 zetels die eigenlijk zijn verkozen omdat ze iets anders beloofden te doen. In het geval van BBB ging dat natuurlijk vooral over het representeren van boeren en het platteland en misschien nog andere thema's. NSC ging het vooral over goed bestuur, betrouwbare overheid.
Ja.
In het geval van PVV ging het dus voor een deel ook over migratie, over integratie. De problemen daarmee, grenzen dicht misschien voor sommige kiezers. Maar ook in bredere zin verandering, meer veiligheid op straat, meer aandacht voor de Nederlandse identiteit. America great again, Netherlands great again, zou je kunnen zeggen. Hoe ze Liebach dat? America first, Netherlands second. Dat was natuurlijk satire. Maar dit is wat mensen echt verwachten van deze coalitie. En er was een enorm hoge opkomst toen anderhalf jaar geleden. En het gevoel was, nu moet het maar. VVD had eindelijk de deur opengezet. Na Rutte 1 had die deur potdicht gezeten naar de PVV. Heeft de VVD overigens wel de plek als grootste partij gekost natuurlijk. Want de PVV is daardoor extra groot geworden.
Zit de deur op een kier en de PVV stormde binnen.
Ja, toch vond ik het van een democratisch oogpunt wel te verantwoorden dat de VVD op zijn minst zei, we sluiten niemand uit. En we willen met iedereen praten. Dat zei Dylan Jessicus in die zomer voor de verkiezingen. Zou je misschien electoraal, is dat misschien strategisch niet heel goed geweest. Maar ik vond het democratisch wel goed dat iedereen mee kan doen. Elke partij op zijn minst aan tafel kan zitten voor een serieuze onderhandeling over een coalitie. Die coalitie kwam er. En dat ging natuurlijk ook met allemaal gerommel. We weten nog het moment dat Pieter Omtzigt in de auto van de informateur naar een hotel reed om een persconferentie te geven, waarbij hij ongeveer de stekker uit de formatie trok. Nou ja, dat soort toestanden. Het is allemaal geestig om te volgen. Ik schrijf het ook in mijn essay. Het is leuk voor journalistiek. Het is leuk voor onze kliks en views. Kijkcijfers, et cetera. En het is ook smullen natuurlijk, dat soort gestuntel in de politiek. Maar het is ook diep triest. Want mensen verwachten, hebben een hoop gevestigd op, ja, ook op Geert Wilders. En die maakte zo ook een totaal potje van. Die man heeft ook helemaal geen serieuze partij opgebouwd in al die jaren.
Is dat dan ook, je hebt het essay geschreven, het verdriet van de democratie. Is dat verdriet dan ook de beloftes die in ieder geval nog niet uit lijken te komen van deze anti-establishment, of in ieder geval niet-establishment partijen die nu aan de knoppen zitten.
De belofte om het anders te doen of op zijn minst iets aan te passen. En ik noem het ook, het is een beetje natuurlijk gekscherend.
En waar duid je dan op?
Iets serieus teweeg brengen in het gevoel dat mensen hebben de woningmarkt, de grenzen, de controle op immigratie op zijn minst. Ik geloof niet dat heel veel Nederlanders echt vinden dat de grenzen potdicht moeten, maar dat je op zijn minst het gevoel hebt van controle via democratisch verkozen politici die dan een regering vormen, die dan ook echt daadwerkelijk iets kunnen zeggen over het land, wat er met het land en met de grenzen gebeurt. Dat de veiligheid op straat verbeterd wordt, dat er grote criminaliteit wordt aangepakt, dat soort thema's. Je kunt daar van alles in lezen in die belofte of in die verwachtingen die kiezers hadden, maar er komt heel weinig van uit. Het enige wat het laatste nieuws was, dat dan Chris Jansen, de staatssecretaris van de PVV, die wil dan billendoekjes verbieden, want die zouden voor 55 miljoen euro per jaar schade aan de riolering veroorzaken. En dat je denkt, oké, dit is dus een belangrijk thema in Den Haag. 55 miljoen is natuurlijk
de daadkracht waar we naar zoeken.
Vind ik helemaal niks. Vind het eigenlijk wel de moeite van het geld waard als je die billendoekjes gewoon door de wc mag spoelen. Maar goed, dat is weer een andere discussie. En hij wil dat ook nog niet eens zelf regelen. Hij wil het via Europa gaan regelen. Nou, dan weet je het ook wel. Dus het kabinet kan zelfs dat niet voor elkaar krijgen. En daar word je dan, ik word heel cynisch van.
Dus een opgebottelde frustratie die bij jou is.
Ja, collega Koen van den Ven van de Groene Amsterdammer heeft laatst een mooi groot onderzoek gedaan, waarbij hij laat zien dat dit kabinet echt zwaar onderpresteert als het gaat om besluiten, dingen die tot stand krijgen. Dat zie je gewoon in de, echt becijferd gewoon in het grafieken, kun je gewoon zien dat dit een van de minst productieve en effectieve kabinetten is van de laatste decennia.
Ik vraag me wel af, maar dit is misschien een wat moeilijke vraag om te beantwoorden. Waar zit hem dat dan in? Ik hoor ook wel eens, of ik lees in de krant van dingen lukken niet meer in Nederland of kunnen niks.
Tuurlijk, het gaat om de juridisering, de bureaucratisering. We hebben onszelf een beetje in de hoek geverfd. Als het gaat om natuurlijk bijvoorbeeld stikstof of klimaatmaatregelen die we moeten nemen, waar we ons aan verbonden hebben, die tegelijkertijd ervoor zorgen dat je niet zomaar overal meer kan bouwen of wegen aan kan leggen of andere dingen kan doen. Stroomnet zit vol, waardoor we nu de oproep krijgen aan iedereen om tussen 4 en 9 s'avonds of zo min mogelijk stoom te verbruiken. Dat je denkt, leven we nou in de middeleeuwen of wat is dit?
Ja. Dus juist wanneer ik stoom wil verbruiken.
Ja, en gaan we dit nou echt weer doen? Is het een beetje hetzelfde als die winter toen met Russisch gas, dat iedereen moest thuis de thermostaat een paar graden lager moest zetten van Rob Jetten of zo. Gaan we echt hier, is dit nu zeg maar wat de overheid van ons vraagt, dat wij dus, in dit geval energiebedrijven, maar goed, dat het systeem dus zo slecht is geregeld, dat wij als burgers ons levensgedrag moeten aanpassen, drastisch moeten gaan aanpassen als het zo doorgaat, omdat het systeem faalt en piept en knarst en tot stilstand komt. Dat is natuurlijk het gevoel, ik verwoord in mijn essay ook grotendeels een gevoel, dat wel gestoeld is op allerlei voorbeelden en feiten en ook onderzoeken, die laten zien dat op zijn minst de stem van de democratische burger, van de kiezer, eigenlijk niet gehoord wordt. En daar ben ik echt wel bang voor. Want als er niks wordt bereikt, als die stem niet op zijn minst leidt tot op zijn minst een paar dingetjes die zijn binnengehaald, een paar mijlpalen voor de regering van Schoof of een andere regering waarin de PVV zou zitten of de grote partij op rechts die zoveel stemmen en zoveel vertrouwen ook krijgt van de kiezer. Als dat niet gebeurt, dan vrees ik dat die mensen helemaal afhaken. En dat dan ook onze democratie eigenlijk een wassen neus is. Dat het alleen maar echt een hobbyproject van hoogopgeleide is. Die zelf ook aan de knoppen zitten. Die zelf het beleid maken waarvan ze zelf de consequenties het minste voelen.
Want ik weet nog, in de afgelopen 3 jaar dat ik hier bij EW zit, leek het op een gegeven moment echt dat het een soort land van 1000 kloven waren. Een kloof tussen stad en platteland. Ja. Kloof tussen jong en oud. Tussen praktisch geschoold en academisch geschoold. Maar nu hebben we dus ook dat er een kloof komt tussen kiezer en politiek. En als ik je goed begrijp, wordt het uiteindelijk een slachtoffer daarvan, wordt dan de democratie.
Dat vrees ik in ieder geval, ja. Want ik vind het helemaal niet erg dat er kloven zijn in de samenleving. Ik hou ook helemaal niet van mensen die dan klagen over polarisatie. Je moet in een democratie juist polarisatie hebben.
Ja, het is niet kombaja in Nederland.
Nee, ja, ik wil een snelweg. Jij wil een mooie spoorverbinding of andersom. Ja, dan moet je, die kunnen het geld maar één keer uitgeven. Dan moet je strijd overleveren. Democratie is strijd, dat is gezond. Dat mag ook lekker pijn doen, dat mag schuren. En ook kloven kunnen er wel zijn. Maar het probleem is, in dit geval, wat je heel mooi zegt, is dat de democratie daar uiteindelijk het slachtoffer van wordt. En dan is het niet meer op te lossen. Kijk, die democratie dient er ook toe om, als jij nou een keer je stemt op een partij en die komt niet in de regering, balen. Nou, jammer. Maar je weet ook, over 4 jaar of misschien al eerder zijn er weer nieuwe verkiezingen en misschien kan ik dan wel met mijn politieke partij in de regering komen. En dat was juist de belofte van het kabinet Schoof, of in ieder geval van de verkiezingen van 2023, waar dit kabinet uit voortkomt. Ja, je kunt ook een keer meedoen. Ja, je wordt een keer gehoord. Ja, je kan weer aanhaken. En tegen een groot deel van de bevolking die dacht dat ze ongehoord en afgehaakt waren. En ik denk dat als dat nu blijkt op niks uit te lopen, dan komen er weer allemaal regeringen waar natuurlijk zeker de PVV geen onderdeel van uit zou maken. Ik zie ook voorlopig op rechts niet een nieuwe stem opstaan zoals misschien ooit Thierry Baudet dacht te zijn, of Caroline van der Plas dacht te zijn van een nieuwe stem naast Geert Wilders, die misschien wel die nieuwe rol kan gaan vervullen. Voorlopig zie ik dat Wilders eigenlijk nog steeds claimen die positie.
Te goede politicus daarvoor, hè?
Enorm, ja. Daar kun je ook helemaal heel veel respect voor hebben. Heb ik ook vaak geschreven dat het heel knap is van Wilders. Ik vind het verschrikkelijk hoe hij zijn partij als een soort secte bestuurt. Waarin hij geen enkele ruimte laat voor inspraak. En dat maakt hem ook heel grillig en ook wel gevaarlijk. Maar respect voor de manier waarop hij inderdaad die positie al, eigenlijk al bijna 20 jaar heeft als individuele parlementariër. En hij zit al sinds 1998, geloof ik, in de Tweede Kamer. Dat is ongelooflijk. Die man die dus langzittende Kamerlid, die tegelijkertijd nog steeds naar buiten toe de suggestie wekt dat hij tegen het establishment is. Dat is natuurlijk heel knap. Maar het trieste is vooral dat als hij nu niks voor elkaar krijgt, en hij heeft natuurlijk op een positie van zorgvloer aangemaan zitten die weinig voor elkaar krijgt, valt nog te bezien. Maar de positie voor hem heel belangrijk van asiel natuurlijk, Faber, Marjolein Faber, die echt geen deuk in het pakje boter slaat. Die
nee, verder een enorme flap uit is.
En natuurlijk zeker niet overkomt als iemand die de boel onder controle heeft. Maar wel overkomt als iemand die denkt dat ze de boel onder controle heeft. Wat natuurlijk een bijna satirische karakter aan haar geeft. Ja, het is bijna alsof je naar een satirisch programma zit te kijken als je een interview met haar ziet. Maar het trieste is ook wel, zij wordt ook echt actief tegengewerkt door haar ambtenaren. En zij kan ook niet heel veel dingen doen. Ze kan wel meer doen dan ze doet, maar ze kan niet heel veel dingen niet doen, omdat ze vast liggen in verdragen, omdat er jurisprudentie is, waardoor blijkt dat de Nederlandse overheid niet zomaar mensen kan uitzetten of tegenhouden bij de grens, of dat soort dingen.
Maar als ik jou zo goed hoor, krijgt in ieder geval het kabinet en ook de verschillende leden daarin, die krijgen nou een slecht rapportcijfer.
Ja.
Er is heel erg lang, zowel op links, maar dan ook bij de misschien meer establishment partijen, is er die discussie geweest van, nou, soms misschien moeten we gewoon met de populisten een regering vormen. En dan zullen mensen zien dat het een stel pannenkoeken zijn.
Ja.
En dan gaan ze weg en dan komen ze terug naar ons. En dus daarnaast is er ook dat cordon sanitair geweest, wat we ook in andere landen zien.
Ja.
Van, je moet die mensen niet aan de knoppen laten.
Ja.
Maar als ik jou zo goed hoor, is de eerste optie, het lijkt er niet op dat het gevolg dan is van, ze komen allemaal terug in de warme armen van de VVD en de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Dat zijn gewoon mensen die zitten van, weet je wat, geef mijn potje maar aan Vicky.
Ja, ik ga niet meer stemmen. Of ik ga nog een keer op Wilders stemmen, want het systeem werkt hem tegen. En dat zal hij zelf zeker ook in een campagne, als het nu het kabinet valt, zal hij dat in een campagne zeker gaan uitbuiten van, wij hebben alles geprobeerd, maar het systeem werkt ons tegen. En je moet ons nog groter maken, anders gebeurt er niks. Dus dat deze dynamiek kan nog wel even doorgaan, hoor.
Ja, ik denk
dat
deze dans.
De PVV kan nog wel iets groter worden, de andere partijen kunnen nog wel iets marginaler worden. Dat kan allemaal nog wel. Maar ook dat is natuurlijk geen fraai beeld, want uiteindelijk gaat dan de PVV ook in een volgend kabinet niet, als ze daar al in komen, die kans wordt heel klein. Gaan ze dat in de zin van dat andere partijen, dus VVD zal dan zeker over links willen gaan regeren met Timmermans of iets, of zijn opvolger.
Dit hebben we natuurlijk ook gewoon gezien in de Verenigde Staten, hè, waar ja, in de eerste termijn van Trump er niet bar veel van de grond kwam.
Nee.
Maar die met een doorslaand succes voor een tweede keer is verkozen. En nou ja, ik kan zeggen wat je wil, maar
iedereen
speelt wel veel klaar momenteel.
Ja, speelt, ja. Ik ben nog benieuwd wat gebeurt als de hakbel van de rechtsstaat eroverheen gaat in Amerika. Want die rechters die gaan er nu allemaal naar kijken, geloof ik. Maar ja, dat klopt. In ieder geval, dat zien dus ook daar maak ik me ook nog zorgen om. Dat de wilde stemmers, zal ik maar even zeggen, en ook in bredere zin al die mensen die tegen het establishment hebben gestemd, nogmaals meer dan de helft van de kiezers, dat die zien in Amerika, ja, maar daar gebeurt dus iets, daar lukt het dus wel.
Ja.
Je kunt daar iets doen. Je kunt zelfs iemand die helemaal geen minister is, zoals Elon Musk, kun je gewoon inschakelen en die gaat gewoon met een zaagmachine door, met een kettingzaag door de overheid heen. Dat is misschien in de praktijk wat minder rooskleurig dan het klinkt.
Het klinkt wel daadkrachtig.
Maar het klinkt in ieder geval daadkrachtig, er gebeurt tenminste wat. En dat gevoel van er gebeurt niks, het land zit vast, daar houden we ons, misschien is het ook een massapsychose, daar moet je ook voor waken, maar we houden onszelf ook een beetje vast in dat beeld van, wij kunnen hier niks. Als zelfs de PVV gewoon ministers levert, hadden we de jarenlang natuurlijk niet voor mogelijk gehouden. Maar dat is best bijzonder wat er nu eigenlijk aan de hand is, dat het kabinet er zit met een premier die partijloos is. En notabene een van de topambtenaren, dus die ook nog eens een keer de bureaucratie zou moeten kennen, Dick Schoof. Dan zou je toch verwachten dat er ook iets kan gebeuren. En als dat niet gebeurt, dat dan die kiezers daarvan echt de frustratie zo hoog dat ze op een gegeven moment het hele systeem gewoon niet meer geloven, gaan wantrouwen, dat er een keer echt iemand opstaat die daadwerkelijk een groot gevaar voor de democratie is, die misschien wel echt fascistische plannen heeft of hele autoritaire plannen heeft. Ik schrijf ook in mijn essay, ik geloof niet dat burgers die in een vrije, welvarende en zelfbewuste democratie zijn geboren, dat die, of die hier zijn gekomen en zijn geïntegreerd, dat die zomaar fascisten worden. Dat geloof ik gewoon niet. Ik denk wel dat ze stemmen op autoritaire leiders, omdat ze hopen dat er dan eindelijk eens een keer iets verandert.
Want ja,
het systeem heeft ze in de steek gelaten. Het systeem heeft niet de verandering gebracht die ze hoopten. En stemronde na stemronde, jaar na jaar, zijn ze teleurgesteld. En dan gaan ze op een gegeven moment op andere opties stemmen. Dan worden ze misschien wel een keer die autocraten fans, of worden ze wel zelfs misschien wel fascistisch in hun stemgedrag. Maar dat komt omdat het systeem hen niet meer bedient, omdat het systeem niet meer werkt. Dus die representatie is weg. Dat is mijn grote frustratie.
Dan, als ik het je goed volg, dan is het, zeker als we kijken naar het huidige kabinet, dan zeg je, tot nu toe, het was niks. Het is ook nog steeds niks.
Het is
niks.
Maar weinig, ja.
Wordt het wel iets? In andere woorden, is dit de motie van wantrouwen van Geert de Waling aan dit kabinet?
Geert de Waling waarschuwt Dick Schoof
Roep je verkiezingen uit.
Ja, ja. Mijn laatste waarschuwing. Nee, het is een harde kreet die denk ik resoneert bij veel mensen die ook deze frustratie voelen. Of in ieder geval bang zijn dat deze frustratie de overhand gaat nemen als dit systeem nou echt niet levert. Ik hoop dat het kabinet eerlijk gezegd niet valt. En ik hoop dat het kabinet wel iets voor elkaar krijgt. Om deze reden. Het gaat me even niet om mijn eigen politieke voorkeur. Ik weet niet eens wat ik heb gestemd, bij wijze van spreken. Maar het gaat me echt puur om het verhaal waar we het net over hebben gehad. Dat die teleurstelling zoveel mogelijk wordt teruggedrongen, wordt gedempt. Dat die teleurstelling zo klein mogelijk is bij grote groepen kiezers. Die dan echt het gevoel kunnen hebben, ook als de volgende keer wel een keer een centrum linkse of een centrum rechtse regering komt. Van ja, maar wij hebben het ook even een tijdje wordt zeggen gehad. Dus volgende keer ga ik weer stemmen, want het kan dus nog. En dat het geloof in het systeem dus blijft bestaan. En dat geloof dat staat nu op het waakvlamstandje. En ik ben bang dat de guurrechtse wind het niet aanwakkert, maar juist uitblaast.
Vermoed jij dan ook dat, stel je voor het kabinet zou omkukelen.
Ja.
We zitten in een politiek ingewikkelde situatie. Mensen kijken ook veel naar buiten. Aan de andere kant, je hebt het terecht over ook de emoties en gevoelens die van mensen hebben die in de samenleving ook soms denken van, nou, ik kan geen huis kopen, kan ja. Al van alles. Ik voel ook geen sociale mobiliteit, dit soort zaken.
Wat is altijd duur geworden, hè, de inflatie?
Alles is duur. En als het dan weer goedkoper wordt, dan wordt het op een andere manier duur. Ja. Of het energie of inflatie is.
Straks moeten we gaan betalen voor een enorm grote defensieuitgave als de oorlog.
Ja, dan moeten we jongens en meisjes naar het front sturen. En dan, dat soort zaken. Maar dat afhaken in de democratie, gaan we dat dan alleen maar terugzien als bijvoorbeeld bij de landelijke verkiezingen gewoon de opkomst lager wordt? Of gaan we dat alleen maar terugzien doordat er misschien weer een andere anti-establishment partij komt? Want ik lees in jouw stuk lees ik ook dat kiezers niet per se op drift zijn, maar dat ze vooral heel goed kunnen blijven kiezen.
Dat is een beetje gewoon politicologisch onderzoek. Dat laat eigenlijk zien dat waar iedereen over klaagt afgelopen ook weer kwart eeuw sinds de eeuwwisseling, sinds de opkomst van Fortuyn, dat de kiezer is op drift geslagen. Nou, onder andere
stemmen niet meer op ons, dus er is iets mis.
Ook leraar Tom van der Meer van de UvA heeft daar een paar interessante boeken over geschreven. Het is gewoon helemaal even onderzoek gedaan onder kiezers. Elke keer na elke verkiezingsronde is er weer een landelijk kiezersonderzoek, een lokaal kiezersonderzoek, noem maar op. En dat laat elke keer zien dat de kiezer op zich alleen maar beter is gaan kiezen. Dus die is gewoon niet meer dezelfde partij gaan stemmen. Zoals vroeger stemde hij altijd PvdA, of stemde altijd CDA of VVD of zo. Nee, die is gewoon elke keer gaan kijken welke partij past er het beste bij mij. Om wat voor reden dan ook. Maar die partij waar uiteindelijk op gestemd wordt, zit vaak nog steeds wel in hetzelfde spectrum. Of hetzelfde plekje in het spectrum. Dus rechts, links, midden, et cetera. Gaat dus de kiezer zelf helemaal ook niet zo ver opgeschoven naar rechts, is de tweede conclusie van dat onderzoek. De kiezer stemt wel rechtser, zeker PVV natuurlijk de laatste keer, 2,5 miljoen mensen, stemt veel rechtser, maar dat komt omdat het thema dan rechts is. Het thema is migratie, immigratie, dus
die hebben het gewoon te agenderen en te adresseren.
Ja, vlak voor de verkiezingen is ook nog een keer 7 oktober gebeurd, 2023, waarna er heel veel pro-Palestina of anti-Israël demonstraties waren, waardoor Nederlanders heel erg schrokken van, maar dat zijn allemaal, dat waren toch Nederlanders, die mensen waren toch geïntegreerd en nu opeens haten ze Israël, dat is onze bondgenoot. Er zijn veel mensen, veel mensen hebben om die reden, denk ik, PVV gestemd. Terwijl ze anders misschien wel ook wel links hadden kunnen stemmen, omdat ze best wel zijn voor eerlijke welvaartsverdeling of voor meer geld naar de zorg.
Dat zit voor een gedeelte ook gewoon in een genoeg verhaal van.
Ja, en als bestaanszekerheid nou echt het thema was geweest en als Pieter Omtzigt wat eerder en wat besluitvaardiger was geweest met zijn partij, had hij misschien wel die 30, 40 zetels gehaald met NSC. Of als het thema nog steeds was geweest boeren het boerenleven stikstof. En het platteland en het stikstof, dan had Caroline van der Plas, net zoals toen bij de Provinciale Statenverkiezingen, de grootste geworden. Dus dat is nou niet waar je van op aan moet gaan. Niet, die kiezer is naar rechts opgeschoven, hoe krijgen we die kiezer weer naar links? Nee, die kiezer is gewoon de kiezer gebleven. Die is gewoon elke keer. En je stem is ook maar een stem. Je bent veel meer dan alleen jouw stem. Het bepaalt niet je hele identiteit of zo. Nee, in het stemhokje hebben mensen gewoon de laatste keer heel veel op rechtspopulistische partijen gestemd. En dat is een signaal. En als dat signaal niet doorklinkt in notabene een kabinet waar die partijen in zitten, wat belooft aan een kiezer om die stem serieus te nemen? Ja, dan vrees ik dat er, wat je net zei, mensen gaan afhaken bij verkiezingen kan. Of inderdaad dat er een partij opkomt, of een politicus opkomt op rechts die nog schadelijker, het kan trouwens ook radicaal links zijn, die nog schadelijker is voor de democratie en rechtsstaat.
Laatste vraag. Ik had net die twee opties naast elkaar gezet. Hè? Dat enerzijds je juist met de anti-establishment, schuine streep, populisten, ja, wel een kabinet in gaat. En dat iedereen dan kan zien dat het Jan-boel wordt. En de andere optie was dat cordon sanitair. Daar pleit je ook niet voor.
Nee, dat vind ik dus zeer ondemocratisch. Je ziet in Duitsland wel dat het goed werkt. Voor de Duitsers in ieder geval. Want AfD is niet veel groter geworden dan de peilingen hadden voorspeld.
Het lijkt ook het plafond te zijn.
Mede door die brandmuur van de CDU. Hè? Dus dan lijkt dat een beetje een plafond te bereiken. Terwijl ik denk dat als de optie is dat AfD wel zou meeregeren, of in dit geval in Nederland gebeurde dat met de PVV, dat er opeens nog veel meer kiezers denken, ja, maar dan ga ik ook wel voor de real deal. Dan wil ik ook echt wel zien dat Wilders gaat doen. Want dan, zeker als immigratie het thema is van de verkiezingen, dan moet je op het echte verhaal stemmen, niet op de VVD, want die zitten al jaren aan de knoppen. En dat is het verschil wat er in Duitsland nu gebeurd is, waar de situatie nog wel in de hand is gegaan. Ik ben niet voor zo'n cordon sanitair. Ik vind het principieel gewoon best wel slecht als je partijen van tevoren uitsluit. Omdat je daarmee ook een groot deel van de kiezers uitsluit.
Ook dat is slecht voor de democratie.
Ook dat vind ik slecht. Ja, de verschillende meningen over. Maar ik vind dat een dédain naar de kiezer. Je moet er maar gewoon met iemand om de tafel en kijken of je met elkaar kunt wielen en dealen. En soms lukt dat dus wel. Zoals in het geval van het kabinet Schoof gelukt is. Dus dat vind ik op zich al een vooruitgang. Maar juist dan is de teleurstelling extra groot als er helemaal niks gebeurt.
Oké, allerlaatste vraag dan. Frans Timmermans zat laatst bij Nieuwsuur. Daar werd hem natuurlijk gevraagd of hij eventueel het kabinet zou steunen als het ging om Oekraïne. En die gaf daar aan, ja, dat doe ik alleen als er unanieme steun al is van het kabinet. Eigenlijk dus dat hij dus, nou ja, dat doe je het voor spek en bonen eigenlijk.
Ja.
Als de PVV, die in een moeilijke positie zit in dit kader, als die niet meestemmen, de grootste partij van Nederland, dan zegt Frans Timmermans zegt van, nou, dan doe ik niet mee.
Ja.
En daarmee probeert hij een beetje een wicht te drijven in de coalitie.
Het is een goede trollactie.
Kijken of hij inderdaad, bij wijze van spreken, het kabinet kan vallen. Ja. En er dan verkiezingen kunnen komen.
Ja, en nu ik erover nadenk, is dat natuurlijk geval. Het is een trollactie van Timmermans. Een wicht drijven in de coalitie. Het is helemaal niet nodig, want je kunt inderdaad gewoon zonder een stem van de PVV, als de PVV zich erbij neerlegt, kan de Tweede Kamer gewoon met de meerderheid beslissen onder de PVV. Dus ja. Dat kan nog steeds. Maar aan de andere kant is er ook wel iets voor te zeggen om bij zoiets gewichtigs als het sturen van jongens en ook wel meisjes naar het front. Die daar misschien of vrij zeker dat de Nederlanders dan gaan sneuvelen op het moment dat de Nederlandse troepen naar Oekraïne gaan. Zou je zien dat daar, of ze nou actief vechten of niet, maar dat er toch ergens wel, net zoals in Irak en Afghanistan, er toch wel doden gaan vallen. Dat je daar wel zorgt voor een zo breed mogelijk draagvlak in de politiek, vind ik op zich goed.
Ja.
En wat Timmermans natuurlijk bang voor is dat het helemaal misgaat. En dat volgens de PVV zegt, ja, zie je wel, wij hebben tegengestemd, wij waren hier altijd al tegen. Dus hij wil ze ook gewoon een beetje in het pak naaien, denk ik dan. Ik denk dat bij Timmermans altijd een mooie combinatie is van pragmatisme, opportunisme en principiële ideologie.
Nou, dat is een goede politicus dan.
Ja. In dat opzicht wel, ja.
Maar ja, dan zouden we dus in het... tenminste, als het effect resulteert, dan zou je dus binnen nu in een paar maanden zou je verkiezingen moeten hebben. Dat is ook nogal wat.
Ja, dat wordt natuurlijk een ramp. Als het kabinet nu niet snel valt, dan zal het ook na de zomer plaatsvinden. Dan heb je dus... Ik zie dat dan echt met lood in de schoenen een beetje tegemoet. Terwijl het eigenlijk leuk zou moeten zijn in de journalistiek natuurlijk om verkiezingstijd. Hè? Want er gebeurt altijd wat. Je hebt debatten.
We hebben nu wel genoeg te doen.
Reuring. Wat is al genoeg nieuws ook wel voor ons te brengen. Rustig aan eventjes. Maar bovendien denk ik dat het alleen maar in een negatieve sfeer kan plaatsvinden. Dat het helemaal geen optimistische, hoopvolle verkiezingsbelofte gaan worden. Of leuke debatten met humor of zo. Nee, dit wordt een hele...
Grimmige
sfeer van modder gooien van Wilders, die daar natuurlijk het beste in is, tegen een heel aantal anderen. Waarbij je ziet dat bijvoorbeeld 20 zetels NSC gaat verdampen. Mensen denken van, waar moeten we nu weer naartoe? Gaan we nou terug naar het CDA? Of gaan we... Omtzigt lijkt me niet in staat om zijn partij echt groot te houden in die verkiezingen. Terwijl vind ik een hele nuchtere en ook wel een beetje dempende factor in de coalitie nu. Valt veel over te zeggen. Ik doe niet aan voorspellingen. Maar het lijkt mij voor het verhaal waar we het vandaag over hebben gehad in de podcast. Lijkt het mij vrij dramatisch. Lijkt me het democratische drama nog verder te vergroten. Dus laten we nog maar even voortmodderen en hopen dat er misschien een paar lichtpuntjes uit het kabinet komen.
Het essay van Geert Waling heet logischerwijs dan ook Het verdriet van de democratie. Het is nu te lezen op onze website ebmmagazine.nl en uiteraard staat het ook in het blad. Tot volgende week.